Genesis 15. Dit zegt Gods woord. Na deze dingen kwam het woord van Javet tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zal ik zeer groot maken. Toen zei Abraham, Heer Javet, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van Javé kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde Javé en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Verder zei hij tot hem, ik ben Javé, die u uit Ur der Chaldeeën geleid hebt, om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. En hij zei, Heer Javé, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? En hij zei tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei Javé tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Het gebeurde dat de zon onderhing en het donker werd, en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot Javé een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier de Eufraat, de Kenieten, de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hetieten, de Ferizieten, de Refaïten, de Amorieten, de Canaanieten, de Girgassieten en de Jebusieten. Tot zover het lezen van Gods woord. In de afgelopen weken hebben we voornamelijk stilgestaan bij Genesis hoofdstuk 12. We hebben gezien dat de Heere dan beloftes maakte aan Abraham, die toen geroepen werd door de Heer God om zijn toenmalig bestaan, om zijn familie, en zijn land achter zich te laten en te gaan naar een onbekend land, naar een onbekende toekomst voor hem. De Heer had namelijk beloofd dat hij Abraham persoonlijk zou zegenen en dat hij Abraham zou maken tot een kanaal van zegen voor alle familieklans, alle volkeren van de ganse aarde. En we hebben gezien dat de Heer, of beter gezegd, dat Abraham de Heer zijn woord gelooft. Hij gelooft de Heer op zijn woord, en hij laat inderdaad alles achter zich. Alles laat hij achter zich voor op dat moment nog een heel onduidelijke toekomst. Abraham, die gelooft Javé. Er zijn veel mensen in de dag van vandaag die geloven in een zekere God en die dan ook hard hun best doen om zichzelf te bewijzen. Maar wat we hier vinden is niet dat Abraham in God gelooft, maar dat Abraham God gelooft. Dat is iets helemaal anders. Er is een groot verschil tussen geloven in God en God geloven. Abraham, die gelooft God op zijn woord, en dat resulteert ook meteen dat hij Gods woord gevolg geeft in zijn leven, hem gehoorzaamt en ook uittrekt. Geloven in God en God geloven zijn twee totaal verschillende dingen die absoluut met elkaar niets gemeen hebben. Mensen die in God geloven en hard hun best doen, laten eigenlijk zien dat ze op een soort zoektocht zijn, maar vaak weten ze ook niet zo goed wie dat die God eigenlijk is. En zoeken ze hard hun best te doen om zichzelf te bewijzen en ten gunste te komen van die God. Maar dat is iets helemaal anders met Abraham. We zien niet dat Abraham God zoekt. Nee, het is God die Abraham zoekt. God die spreekt. En Abraham die God gelooft en uitgaat. Nu, velen onder ons hier vanmorgen hebben ook Gods roepstem gehoord door het evangelie. En hebben die roepstem evenals Abraham beantwoord. Betonen in hun leven uit hetzelfde hout van Abraham gesneden te zijn. Want ook jullie hebben jullie leven achter u gelaten. En zijn de Heer Jezus achterna gegaan. Op weg naar een nieuwe wereld. En een nieuw leven. Maar laten we eerlijk zijn met elkaar. Dat betekent niet omdat we een nieuw leven begonnen zijn. Op weg zijn naar een nieuwe wereld. Dat daarmee onze weg hier op aarde overrozen had. En dat we ons, omdat we geloven, Gods woord geloven, geloven in het evangelie, dat we nu helemaal geen vragen meer hebben. Want uiteindelijk, vragen in ons leven, die komen er juist wanneer we de weg van het geloof bewandelen. Dat is ook wat we nadrukkelijk zien bij Abraham. En dat is nu juist wat deze geschiedenis interessant maakt. Wat centraal staat in dit gedeelte, zijn de teleurstellingen. De twijfels, de vragen waar Abraham mee worstelt. En hoe dat God op een heel bijzondere manier Abraham van antwoord dient. En hem zekerheid en garanties geeft. Ik denk dat we daar heel veel kunnen over leren. Eerst wil ik stilstaan bij Abrahams twijfels en vragen. Dat is vers 1 tot en met vers 8. En vervolgens wil ik stilstaan bij Gods antwoorden en garanties die de Heere schijnt. Nu. Als je goed gelezen hebt, dan zie je in vers 1 dat de reden waarom dat de Heere zich openbaart aan Abraham te vinden is in het vorige hoofdstuk. Want daar hebben we, of kunnen we lezen, dat hebben we niet gedaan vanmorgen, maar kan je lezen dat Abraham zijn neef gaat bevrijden uit de handen van 4 krijgsheren. En nu vinden we dat Abraham bevreesd is. Nu, het is ook niet, denk ik, zo moeilijk wat Abrahams vrees zou kunnen zijn met wat er gebeurd is. In een cultuur waar dat, in het oude Midden-Oosten, een cultuur waar dat eer boven alles gaat en schaamte vernederd te worden, eigenlijk uw gezicht verliezen is, uw reputatie verliezen is, dan is het niet moeilijk om te bedenken dat Abraham vreest dat deze 4 krijgsheren die vernederd zijn, zullen terugkomen om Abraham uiteindelijk een lesje te leren. Hij vreest wederwraak. En juist wanneer hij zo vreest, dan zie je dat de Heere op dat moment, Yahweh zich op dat moment aan Abraham openbaart met de woorden, vrees niet, Abraham. Ik ben je schild. Ik ben je bescherming, zegt de Heer. En ik zal je rijkelijk belonen. Dat is de beste weergave van wat er staat. Niet dat de Heere zijn loon is, maar ik zal je rijkelijk belonen. En hoewel je meteen merkt dat Yahweh met bemoedigende woorden tot Abraham komt, en hem eigenlijk wil vertroosten in zijn angst, zie je dat Abraham niet echt een boodschap geeft aan de woorden van de Heere God. Juist Gods blijk van medeleven, die brengen de diepe twijfels die in Abrahams hart zijn aan de oppervlakte, aan het licht. Hij zegt eigenlijk meteen, Heer, wat zul je mij geven? Of wat voor zin heeft het? Heer, u hebt beloofd om door mijn nageslacht de ganse wereld te zegenen. En uiteindelijk heb ik nog niet eens een erfgenaam. Heer, Eliezer, die zal alles wat ik bezit gaan beërven. Een dienstknecht zal uiteindelijk mijn erfgenaam zijn, omdat je mij geen nageslacht hebt gegeven. Broeders en zusters, proef je de teleurstelling bij Abraham. Wat de Heere ook zou mogelijk kunnen aanbieden, het kan Abraham geen genoegdoening schenken bij het gemis aan een erfgenaam. Eigenlijk proeven we dat Abraham diep in zijn hart twijfels heeft over de Heere God. Zal hij eigenlijk ooit wel die belofte aan hem waarmaken? Zal hij ooit wel een erfgenaam hebben? Dat is de vraag die bij Abraham leeft. Abraham heeft zijn twijfels over de Heere God. En dan is het zo mooi om te zien dat de Heere God neerdaalt tot Abraham, waar hij zich juist op dat moment ook bevindt. Nee, zegt de Heere tegen Abraham, deze Eliezer zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw eigen vlees en bloed. En dan zien we dat Yahweh, spreekwoordelijk dan bedoeld, eigenlijk zijn arm over Abraham zijn schouder legt en hem meeneemt naar buiten met de woorden: kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem: zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Ja, inderdaad. Opnieuw had Jahwe zijn belofte aan Abraham gaan herhalen. Hij had hem opnieuw wijzen op een groot, geweldig nageslacht in de komende generaties. En ditmaal doet hij dat met nog een groteskere bewoording door hem te wijzen op die sterrenhemel. Nu, het feit dat de hemel bezaaid is met ontelbare sterren, dat is niet zozeer dat wat Abraham moet bemoedigen. Maar wat Abraham moet bemoedigen, is dat de God die de belofte aan hem maakt, die sterren allemaal bij name kent. En ze allemaal één voor één tot aanzien heeft geroepen. Het is door hem dat die sterrenhemel geworden is. Is diezelfde machtige God dan niet in staat om uit het niets aan Abraham zo'n nageslacht te verwekken? Dat is wat Abraham moet bemoedigen. Hij moet zien op wie die belofte uiteindelijk maakt. Zoals Jeremia zegt in hoofdstuk 32 vers 17: ach, Heer Jahwe, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. Niets is voor de Heer te wonderlijk. We zingen het ook in een lied: zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nu, deze woorden bewerken bij Abraham wel, zo zien we meteen dat hij zich verder vastklampt aan die beloftevolle woorden van de Heere God. Dat is eigenlijk wel opmerkelijk, want in principe is er niks veranderd. Abraham heeft nog altijd steeds geen nageslacht, hij heeft nog niks in handen, maar hij wordt gesterkt door het woord van de Heer. Letterlijk staat er eigenlijk dat Abraham amen zegt op Gods belofte. Abraham blijft standvastig verder vertrouwen op Gods beloftes. En dat is de reden waarom dat God hem ook het als gerechtigheid toerekent. Abraham die gelooft Jahwe op zijn woord, en dat is nu net de beslissende factor in de relatie tussen Jahwe en Abraham. Gerechtvaardigd door geloof, dat betekent niet dat Abraham op dat moment in zijn volheid ervaart en kent wat gelovigen in Christus kennen. Dat is een heel andere zaak. Maar wat we hier kunnen zien, dat het geloofsvertrouwen van Abraham de enige gepaste reactie is op Gods beloftes. En dat is wat Abraham betoont. Hij geeft opnieuw te kennen dat hij zich wilt vastklampen aan dat woord van God. Dat is nu het verschil tussen God geloven en in God geloven. Dat is een heel andere zaak. Dat is wat Abraham opnieuw betoont. En Jahwe gaat verder in vers 7. Ik ben Jahwe, die je uit Ur van de Chaldeeën geleid hebt om dit land te geven, om het in bezit te hebben. Opnieuw vinden we hoe dat Jahwe spreekt tot Abraham. Je moet er eens op letten, nu bepaalt hij Abraham niet bij wat hij zal doen. Hij zegt nu niet: Abraham, ik ben uw schild en ik zal u rijkelijk zegenen. Nee, de Heere bepaalt Abraham bij wat achter hem ligt. Hij wijst hem op het feit dat hij Abraham tot hiertoe heeft gebracht. Hij had dit land beloofd aan Abraham, hij had hem opgeroepen om uit te gaan, en zegt hij: ik heb u tot hier gebracht, zoals ik beloofd heb te doen. Bedenk eens, Abraham, wat u wedervaren is. Ik heb u tot hiertoe geleid. Abraham, ik ben betrouwbaar gebleken tot hiertoe. Nu, hoewel Abraham Gods woord gelooft, betekent dit niet dat dit meteen al zijn vragen oplost. Integendeel, we zien dat hij hier opnieuw een vraag stelt aan de Heere over de haven die God hem belooft te geven. Hij zegt: Heer Jahwe, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Waaraan zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Kijk, Abraham, die stelt niet dezelfde vraag als de eerste keer. Bij zijn eerste vraag toont Abraham zijn twijfels te hebben over God zelf, of hij wel zijn belofte zal nakomen. Maar wat we hier proeven, in die tweede vraag, is dat Abraham twijfelt aan zichzelf. Hoe weet ik, Heer, dat ik dit land in bezit zal krijgen? Of anders gezegd, zal ik het wel halen, Heer? Zal ik wel blijven vasthouden aan uw beloftes. Abraham heeft geloof, maar Abraham zoekt een zekerheid te hebben. Abraham worstelt niet alleen met God, maar hij worstelt ook met zichzelf. Hij twijfelt niet alleen aan God, maar hij twijfelt ook nadrukkelijk aan zichzelf. Zal ik het wel halen? Zal ik de Heere zijn beloftes niet loslaten? Ik denk dat dat een hele goede vraag is als je beseft wat er achter Abraham ligt en nog voor hem ligt. Want wij hebben natuurlijk het voorrecht om te kunnen overzien wat de Heere ook verder in zijn leven zal doen. En dan vinden we dat de Heere opnieuw Abraham zal gaan antwoorden. Maar vooraleer ik daarop wil ingaan, wil ik een moment stil blijven staan bij de eerste 8 versen wat we hier nadrukkelijk zien. God openbaart zich aan Abraham, hebben we gezien, om hem gerust te stellen, uit angst voor de wedervraag die hem zou kunnen mogelijk treffen. De Heer zegt, Abraham, ik ben uw beschermer en ik zal u rijkelijk zegenen, ik zal u rijkelijk belonen. En dan zien we Abraham zijn teleurstelling. Maar waarmee ga je mij belonen, Heer? Ik heb nog niet eens een erfgenaam. Heb je er al een moment bij stilgestaan, broeders en zusters, dat Abraham die woorden spreekt tot de schepper van hemel en aarde? En let op de reactie van de Heere God. De Heere God zegt niet van, hoe durf jij aan mijn betrouwbaarheid nietig schepsel te twijfelen? Dat zegt de Heere God absoluut niet. Integendeel, hij gaat opnieuw antwoord geven aan Abraham. En dan volgt er weer een nieuwe vraag van Abraham. En dan gaat de Heere opnieuw antwoorden. Twijfels, vragen, die het gevolg zijn van het feit dat je op God wil gaan vertrouwen. Het doet een beetje ons denken aan die man in het Nieuwe Testament die tegen de Heer Jezus zei, ik geloof Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Niet altijd alles is even duidelijk. En soms leken Gods wegen zo heel tegenstrijdig met de beloftes die hij maakt in ons leven. Soms merk je ook gewoon helemaal niets van wat de Heer zoveelvuldig in zijn woord belooft. En dat is het dilemma waar Abraham uiteindelijk mee worstelt. Maar wat zo mooi is om te zien, is dat de Heer bijzonder geduldig is met twijfelaars. Hij laat u niet zitten in uw twijfels. Hij dient uiteindelijk Abraham opnieuw van antwoord. Het is oké, broeders en zusters, als je met vragen zit, om in alle eerlijkheid en oprechtheid, en dat zeg ik er wel nadrukkelijk bij, om in alle eerlijkheid en oprechtheid, en niet vanuit een cynische houding, maar in eerlijkheid en oprechtheid de Heer in vraag te stellen. De Heere God geeft er absoluut geen problemen mee. Je ziet hoe geduldig hij met Abraham is en hem steeds weer opnieuw antwoordt. Want het is gewoon ook Gods verlangen, broeders en zusters, dat wij als gelovigen die God op zijn woord vertrouwen, dat wij uiteindelijk ook overtuigd zijn van wat we geloven. Het is niet zo dat geloven tegenover uw verstand staat. Er wordt vaak gedacht in de wereld waarin dat wij leven. Mensen die geloven, die moeten even hun hersenen in de kast steken om te kunnen geloven. Maar ze wisten het niet. De Heere wil dat Abraham een overtuigd gelovige is. En als je wil overtuigd zijn, dan moet je zeker zijn van de dingen waarin dat je gelooft. Dan moet je goede argumenten hebben voor jezelf, waarom je die dingen gelooft. Dus zie je, Abraham die gelooft God op zijn woord, maar hij wil meer grip krijgen op die beloftes van de Heere God. Juist omdat hij gelooft, wil hij die dingen beter leren kennen, wil hij dan kunnen op vertrouwen en bouwen en hij wil dan meer vastheid krijgen. Dat is wat zijn verlangen is. Geloven, dat betekent niet je verstand uitschakelen. Dat betekent niet dat je niet mag nadenken. En als je met twijfels zit, ga ermee naar de Heer. We zien hier heel nadrukkelijk, als je tot de Heer komt en open bent over de vragen die in jouw hart leven, dat hij ook een antwoord geeft. Dat is niet alleen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament. Bedenk eens wanneer de Heer Jezus is opgestaan. Dan is er een van zijn discipelen die heel sterk aan zijn opstanding twijfelt, om het nog zacht uit te drukken. Maar wat zien we, wat doet de Heer? Hij openbaart zich opnieuw aan hem. Hij komt hem tegemoet in zijn twijfels. En hij spreekt tot hem, hij zegt, breng je vinger hier en zie mijn handen. En breng je hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Het feit dat je twijfels hebt, is niet het probleem. De Heere komt je tegemoet en schenkt je antwoorden. Maar wanneer hij jouw antwoorden schenkt en de twijfel weggenomen wordt, dan verlangt hij ook, zoals we zien bij Thomas, dat er geloofsvertrouwen volgt. Zie je hoe belangrijk de Heer het vindt dat wij een vertrouwen hebben in wat wij geloven. En ik hoop ook, broeders en zusters, dat wij een gemeente zijn waar dat mensen ook terecht kunnen met hun vragen. Dat wij niet gechoqueerd zijn als iemand God in twijfel trekt. Want we leren hier de Heer zelf dat niet over gechoqueerd is als zijn reputatie in twijfel getrokken wordt. Maar duidelijkheid geeft. Ik hoop dat we mensen zijn die daarvoor openstaan. Want we hebben een God die daar echt voor openstaat. Nu laten we een moment stilstaan bij Gods antwoorden en zijn garanties die hij geeft. Want Abraham die heeft inderdaad zijn twijfels over God, zijn twijfels over zichzelf. Maar we zien dat de Heere op een bijzondere manier antwoordt. In vers 9 lezen we, hij zei tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En dat stopt het. En dan zien we dat Abraham precies weet wat hij moet doen. Vond het altijd zo vreemd. De Heere heeft hem een opdracht, hij moet die dieren halen, maar hij krijgt geen nauwkeurige instructies wat hij nu met die dieren moet doen. Blijkbaar is dat voor Abraham iets wat hij weet wat er staat te gebeuren. En hij gaat die dieren midden door delen, althans de grote dieren, die twee duiven niet, en hij legt ze tegen twee helften tegenover elkaar met, zeg maar, een wegje daartussenin. Waarschijnlijk dan die twee duif, of die duif en die tortelduif langs beide zijden. Maar hij maakt spontaan dat klaar. Blijkbaar in deze geschiedenis, het is alleen Abraham en de Heere die weet wat er staat te gebeuren. Wij niet zo goed. Nu wat de Heere zal doen, en wat Abraham zo ineens klaarlegt, is een eeuwenoud ritueel. Jahwe en Abraham, die gaan uiteindelijk een verbond sluiten. Een bindende overeenkomst. Ja, in onze cultuur gebeurt dat natuurlijk door een contract dat in tweevoud opgesteld wordt. Hè? Dat beide partijen dan moeten ondertekenen. In onze cultuur, in onze samenleving zijn die beide partijen dan verantwoordelijk naar elkaar, aansprakelijk, om hun aandeel in dat contract ook na te leven. Dat papier zorgt ervoor dat je iets in handen hebt, hè? Waardoor dat je toch gewaarborgd wordt dat de persoon waarmee dat je het contract afsluit, uiteindelijk ook zijn engagement, zijn beloftes, zal nakomen. Zo gaat dat in onze dagen, maar zo ging het in de oudheid in het oude Midden-Oosten absoluut niet. Hun cultuur was geen cultuur van het boek, van het geschreven woord, zoals bij ons, maar het was een verhaalcultuur. En daar gebeurt de overlevering mondeling. En in zo'n cultuur zie je dat de ernst van zo'n bindende overeenkomst op een zeer fysieke en dramatische manier wordt uitgebeeld. Er gaat hier een ceremonie plaatsgrijpen, en beide partijen in zo'n ceremonie, die laten nadrukkelijk de consequenties zien van wat er staat te gebeuren, indien dat ze hun aangegane beloftes niet nakomen, maar verbreken. Beide partijen, als het een verbond is dat met twee partijen gesloten wordt, laten ze eigenlijk de vloek zien van die onderlinge verbintenis die ze aangaan. Dat is een eeuwenoud gebruik, dat nog gedurende honderden en honderden jaren stand houdt in het Midden-Oosten, want we lezen zelfs in de profeet Jeremia, dat de Heere twee partijen die zo'n verbintenis hebben aangegaan, en niet nakomen, uiteindelijk zal oordelen. In Jeremia 34, zal het u voorlezen, vers 18 tot 21. Zegt de Heere, ik zal de mannen die mijn verbond hebben overtreden, die de woorden van het verbond dat zij voor mijn aangezicht gemaakt hadden, niet gestand hebben gedaan. Maken als het kalf dat zij in tweeën hebben gesneden en tussen de stukken waarvan zij zijn doorgegaan. Ja, ik zal hen geven in de hand van hun vijanden en in de hand van hen die hen naar het leven staan. Hun dode lichamen zullen de vogels in de lucht en de dieren op de aarde tot voedsel zijn. Zie je wat er gebeurt? Er zijn twee partijen die hier zo'n verbond gesloten hebben, die dieren in tweeën hebben gedeeld, die daartussen hebben gewandeld, die over zichzelf die zelfveroordelende vloek hebben uitgesproken, van mogen mij overkomen wat deze dieren is overkomen als ik mijn belofte niet nakom. En dan zie je dat ze blijkbaar hun belofte niet nakomen en dat de Heere zegt, jullie hebben mijn verbond verbroken door jullie belofte niet na te komen en ik zal jullie oordelen. Dat verbond had verschillende varianten uiteindelijk, maar hier zie je dat het gaat om een verbond waarin de dieren gewoon in twee worden gedeeld en de twee partijen samen door die dieren heen wandelen en tot elkaar als het ware zeggen, als ik mijn verbintenis niet naleef, als ik ontrouw word aan dit verbond, mag dan met mij gebeuren wat met deze dieren is gebeurd. Mag ik dan in tweeën gehakt worden en mag mijn lichaam zijn tot voedsel voor de gieren. Dat is nogal een dramatische manier om een overeenkomst te sluiten die beide partijen toch wel zeer ernstig bepaalt bij de consequenties van een verbondsbreuk. Dat is toch zeer opvallend. Misschien tussendoor, als je binnenkort nog een grote klus hebt, een groot werk hebt en je moet een stielman inhuren, dan misschien een kleine tip om hem te stimuleren om zijn werk goed te doen. Hè? Misschien kan je zo'n overeenkomst maken. Ja, dat klinkt nogal barbaars in onze hedendaagse, moderne, beschaafde cultuur, waar je best al de kleine lettertjes leest van een contract, hè? Om zeker te zijn wat dat je ondertekent. Maar ik weet zeker, in zo'n cultuur, dat er niet te veel gesjoemeld werd. Hè? Bij ons is dat wel schering en inslag. Maar hier, in zo'n contract, in zo'n bindende overeenkomst, worden beide partijen nadrukkelijk bepaald wat het betekent als ze hun verbintenis niet nakomen. Het is een dramatische uitdrukking van de vloek die ze over zichzelf uitspreken indien ze hun verbond ontrouw zijn. Nu, voor ik je kan helpen om te zien wat uiteindelijk de Heere doet, moet ik nog iets tonen. Wanneer dat bijvoorbeeld zo'n verbond gesloten werd tussen twee ongelijke partijen, zeg maar bijvoorbeeld een koning en een leenheer. Stel dat een bepaalde koning een gebied verovert en in dat gebied is er een stad waar een stadsvorst heerst en die stadsvorst wordt overwonnen. Dan kon die koning bijvoorbeeld beslissen om heel genadig en goedertierend te zijn en te zeggen van kijk, beste stadsvorst, ik heb je wel overwonnen, maar ik geef je de gunst om onder mijn heerschappij mijn leenheer te zijn. Een geweldige gunst. En dan moest die leenheer hetzelfde doen, dieren in tweeën delen, en dan moest hij alleen daartussen lopen. De koning, die zat op zijn troon of stoel, en die sloeg uiteindelijk die leenheer gade, hoe hij die verbintenis, dat engagement, die beloftes aanhing, en zelf alleen tussen die stukken door wandelde. Uit dankbaarheid uiteindelijk ook voor de genereusheid waarmee dat de vorst hem behandeld had. En zo gebeurde het ook. Nu wat Abraham eigenlijk verwacht, of dat hij nu alleen gaat moeten tussen die stukken doorlopen als hij dat zo spontaan klaarmaakt, dat weten we eigenlijk niet. Maar wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat het Abraham weinig zou gebaat hebben. Want hij twijfelt, hij heeft zijn twijfels over God en heeft zijn twijfels over zichzelf. Het zou hem zeer weinig gebaat hebben. Maar wat er op dat moment staat te gebeuren, dat kon Abraham niet overzien. En wat er daar gebeurt, is een van de wonderlijkste gebeurtenissen van het ganse Oude Testament. Tegen avalavond zien we hoe dat Abraham opeens terechtkomt in een benauwde, geestelijke, dikke duisternis. En dat in die duisternis de Heere opnieuw spreekt tot hem. En de Heere gaat zijn beloftes nu wat verder verduidelijken. Hij gaat kenbaar maken aan Abraham dat pas de vierde generatie zal terugkeren naar het land na een heel moeilijke periode van verdrukking en van slavernij. Maar hij bevestigt ook Abraham en hij stelt hem ook gerust door te zeggen dat hij zelf een lang en verzadigd leven zal kennen en pas op hoge leeftijd en vrede te rusten zal gaan. Maar dan komt het, dan gebeurt het. Nadat de Heere die woorden gesproken heeft, dan openbaart de Heere zich in vuur en in rook. Het is heel moeilijk weer te geven wat er hier in de grondtekst uiteindelijk staat. Maar dat vuur en die rook, dat moet ons meteen doen terugdenken, of dat zou hen voor wie het boek in eerste instantie geschreven is, meteen doen terugdenken aan wat er gebeurde op de berg Horeb. Waar de Heere zich openbaarde aan zijn volk in rook en in vuur, een zeer angstwekkende verschijning. En wat gebeurt er dan? Wel, dan gaat de Heere tussen die stukken doorwandelen op een manier die ons doet denken aan de wijze waarop de Heere zijn volk leidde in de woestijn. Het doet ons denken aan die wolkolom en aan die vuurkolom waarmee de Heere zijn volk leidde bij nacht door die vuurkolom en overdag met die wolkolom. We zien hier dat de Heere als een soort tornado van vuur en rook tussen die stukken doorgaat voor de ogen van Abraham. Abraham zal serieus gekeken hebben. Want van het moment dat hij dat ziet, dan beseft hij voor zichzelf heel duidelijk dat de Heere niet gewoon maar zijn beloftes herhaalt en een beetje verduidelijkt, maar dat de Heere hier zichzelf op een zeer dramatische wijze verplicht om zijn beloftes te vervullen. Eindelijk zegt de Heere, hoe vreemd dat ook mag klinken, als ik mijn beloftes niet nakom, Abraham, mogen dan het lot van deze dieren mijn deel zijn. Mogen ik sterven en mogen ik verbrijzeld worden. Ja, probeer het niet te begrijpen waartoe Jahwe zich verbindt. Het is zo onmogelijk. Maar eigenlijk zegt de Heer, als ik jouw nageslacht niet zegen, mag dan het onmogelijke mogelijk worden. En mag uiteindelijk ik, de onveranderlijke, veranderlijk worden en de onsterfelijke sterven. Dat is wat de Heer hier zegt. Zie je hoe wonderlijk in Abrahams ogen en ik hoop ook in onze ogen het is dat Jahwe zo vastberaden is om Abraham en zijn nageslacht te zegenen. Maar dat is nog niet alles. Het is al wonderlijk dat Jahwe zelf neerdaalt en in zo'n vurige tornado daardoor gaat alleen en zichzelf zo verbindt aan zijn beloftes ten aanzien van Abraham. Maar je moet nog een beetje verder lezen. Want nadat dit gebeurd is, wat lezen we dan in vers 18? Op die dag sloot Jahwe een verbond met Abraham. Oeps, verbond is gesloten. Het is afgelopen. Het is niet alleen wonderlijk dat Jahwe tussen die stukken doorgaat, maar is het ook niet wonderlijk langs de andere kant dat er iemand niet gevraagd wordt om tussen die stukken door te gaan, die zichzelf helemaal geen verplichting moet opleggen? Abraham. Abraham wordt niet gevraagd om tussen die stukken door te gaan. Is dat niet opmerkelijk? Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat de Heere niet alleen zegt dat hij bereid is om het oordeel te dragen als hij niet trouw is aan zijn beloften, maar dat hij ook bereid is om het oordeel op zich te nemen wanneer Abraham ontrouw wordt aan dit verbond. Het is moment bij stilstaan. Eigenlijk zegt de Heere tegen Abraham, door dit te doen, Abraham, ik ga je kost wat kost zegenen, want dit is een eenzijdig, onvoorwaardelijk genadeverbond, wat ik hier aan jou betoon, waar ik mezelf aan verplicht. Abraham, mag je door ten volle verzekerd zijn dat wat de Heere heeft beloofd, zal gebeuren. Of dat je zelf nu valt of niet, dat verandert daar helemaal niet aan. De Heere van zijn kant heeft volledig de verantwoordelijkheid op zijn schouders genomen. Zie je, broeders en zusters, op welke bijzondere manier dat de Heere Abraham zijn twijfels aangaande zijn betrouwbaarheid, aangaande zijn beloftes tegemoet komt. Abraham twijfelt aan de Heere, twijfelt aan zijn beloftes en hij twijfelt ook aan zichzelf. Maar zie je hoe de Heere hier uiteindelijk Abraham van antwoord dient, hem geruststelt met zijn woorden, en langs de andere kant op een onnavolgbare wijze over zichzelf de vloek uitroept, als hij Abraham niet zegent en zijn belofte niet nakomt, of zelfs als Abraham niet trouw zou blijven aan deze beloftes. De Heere garandeert uiteindelijk dat die zegen een feit zal zijn. Is dat geen opmerkelijke ceremonie? Een dramatische uitdrukking van de vloek van het verbond, die ons moet bepalen bij het evangelie dat God tevoren aan Abraham heeft verkondigd. Want wat de Heere toont, is een levendige illustratie van het evangelie. De zegen van de behoudenis in de Heer Jezus Christus, die God zal verzekeren. Uiteindelijk zien we hier dat de behoudenis, dat er geen samenwerkingsverband is, weet je wel? Een samenwerkingsverband tussen de mens en de Heere God. Dat de Heere God, als het ware, de mens die hem helpt en hem bijstaat, die zichzelf zoekt te verhelpen. Zoals het spreekwoord zegt, doe je best en God doet de rest. Zo werkt het niet. We vinden hier nadrukkelijk dat de Heere God de vloek op zich neemt. Voor beide partijen. Eeuwen later komt er opnieuw zo'n dikke duisternis. En deze maal, niet 's avonds, maar vlak op de middag. Een duisternis over het ganse land Palestina. Palestina wordt volledig in duisternis gedompeld. En Marcus schrijft in hoofdstuk 15, vers 33 en vers 34. En toen het zesde uur was gekomen, kwam er duisternis over het hele land tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Abraham, die had op dat moment geen flauw idee wat het Jahwe zou kosten om zijn belofte na te komen. Maar toen dat God die belofte gaf aan Abraham, broeders en zusters, door deze sprekende ceremonie, sprak hij daar meteen ook door deze gebeurtenis het doodsvonnis uit over zijn eigen zoon. Heb je er een moment bij stilgestaan? Toen God zo tussen die dieren doortrok en zich verbond en die vloek over zich uitriep, dan sprak hij meteen ook de doodstraf uit over zijn eigen zoon. God zou moeten sterven, afgesneden worden van het land van de levenden. Het onmogelijke zou mogelijk moeten worden. De onveranderlijke zou veranderlijk moeten worden. En de onsterfelijke zou moeten sterven. God kwam zelf in zijn zoon om die vloek van het verbond op zich te nemen, opdat die zegen van Abraham, die zegenrijke redding in de Heer Jezus Christus, verzekerd zou zijn voor allen die net zoals Abraham tot God en geloof naderen. Dat zijn niet mijn woorden, broers en zusters. Dat is niet mijn vindingrijkheid. Want de apostel Paulus zegt het nadrukkelijk in Galaten hoofdstuk 3, vers 13 en vers 14. Hij zegt dit, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de volken zou komen. Opdat de belofte van de geest zou ontvangen worden door geloof. Zegen van Abraham. Dat is wat ons deel geworden is in de Heer Jezus Christus. Wij die aan geen enkele belofte deel hadden, zijn door de Heer Jezus nu gezegend. Met die zegen van Abraham. Het is de geest die ons is geschonken, die ons samen verenigt in Abraham. Naar die grote belofte die God aan Abraham had gemaakt, om door hem, om door zijn nageslacht, alle volkeren van de ganse aarde te zegenen. Broeders en zusters, ik hoop dat we daar opnieuw van onder de indruk komen van welke bijzondere dingen hier de Heere laat zien door deze ceremonie. Van meet af aan verbindt de Heere zich aan Abraham om die zegen te verzekeren, al kost het hem het onmogelijke. Er is al een moment bij stilgestaan. Dat is ook weer de reden, broeders en zusters, waarom dat wij die tekenen met elkaar vanmorgen nuttigen en dat we het week na week ook doen. Omdat dat brood en die wijn die zekerheid illustreren van dat nieuwe verbond en Jezus bloed dat de vervulling is van het verbond dat God hier met Abraham in beginsel sluit van die beloftes die God aan Abraham heeft gegeven. Ze tonen ons opnieuw de liefde en de trouw van God de Zoon. Die zijn leven gaf, om ook voor u die zegen van Abraham te verzekeren. Zelfs al ben je hem ontrouw, en worstel je uiteindelijk met twijfels. Hij geeft die gave verzekerd. Laten we opnieuw naar hem kijken vanmorgen in geloof, en ons vergewissen van zijn liefde en zijn trouw, en uiteindelijk niet ongelovig zijn, maar gelovig zijn. Amen.